Advent. Het is adventtijd en wie weet niet wat advent is? Laat ik dat eens even zeggen. Iedereen weet dat? Jullie zijn knapper dan ik, want ik ontdekte dat het woord advent werd bij mij pas levendig toen ik een jaar 40 was. Dus dat is 5 jaar geleden. En ik ben in Pinkster opgevoed en wij deden nooit aan advent. Het was ineens kerst of Sinterklaas, weet je wel, een van die twee. Advent zijn de 4 weken voor kerst, waarin de kerk stilstaat en nadenkt over de komst van Jezus Christus. Het woord advent betekent verwachting. En advent heeft 2 aspecten, namelijk het aspect dat we de Heer verwachten met kerst. Even kijken, hij doet niks. Nog een keer. Daar komt hij. Advent betekent verwachting. De verwachting van de komst van de Messias met kerst en met de wederkomst. Dus in kerstpreken ben je geoorloofd om in de traditionele kerken te preken over het feit dat Jezus komende is. Dat je dat verwacht. En dan krijg je al de preken over Zacharias en dat soort gedoe. Hè? Nou, dat hebben wij vaker gedaan. Tegelijkertijd kan je ook een duidelijke koppeling maken naar binnenkort komt ook de Heer terug. Tenminste, hij heeft gezegd dat hij spoedig terug zou komen. En dat zou morgen kunnen zijn en dat kan zelfs nu zijn. Alleen hij deed het nu niet. Weet je wel, dat is een verwachting. En we hebben een neiging met onze rijkdom dat wel eens te vergeten. Maar het is goed om die 2 dingen levendig te houden. De insteek die ik deze adventweken wil hebben, meestal voor kerst probeer ik wel een aantal weken daar aandacht aan te geven. En ik heb een hele leuke insteek. Dat is namelijk deze insteek. Maar wat gebeurt er nu tussen de oorspronkelijke kerst en de uiteindelijke wederkomst? Dus Jezus kwam 2000 jaar geleden als Messias en hij komt straks weer als grote koning die voor eens en voor altijd zijn koninkrijk zal vestigen. Dan is er geen keuze meer, dan staat ineens alles vast. Dan komt ook de oordeelsdag, zoals dat heel onheilspellend heet. Maar gewoon, dan komt de dag dat het kwaad afgerekend wordt. Maar die tussentijd, inmiddels al 2000 jaar, is er ook een soort verwachting. Om het wat scherper te zetten, zou God ook een verwachting hebben voor deze tijd? Een verwachting met, ik zie ook uit naar kerst dit jaar en wat zou ik dit jaar kunnen geven? Zouden jij en ik op die verwachting van God kunnen reageren? Kan je zeggen, ja, dat wil ik aan meewerken. Of zou God jou kunnen gebruiken? Daar wil ik het met jullie een klein beetje over gaan hebben. Wat is de verwachting van God vandaag aan de dag met kerst? De tekst van de week die was Johannes 3, vers 16. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon, of zijn enige, zie, daar ga ik alweer. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft uit liefde zijn zoon gegeven voor de redding van de wereld. Mijn vraag aan jullie is, heeft God de mensheid nog steeds lief? En het antwoord is, ik denk van wel. Ik denk dat God inderdaad de mensheid lief heeft. De Bijbel zegt heel duidelijk dat God wil dat niemand verloren gaat. De Bijbel zegt heel duidelijk dat God liefde is. Dus daar is geen discussie mogelijk. Maar hoe drukt God nu zijn liefde vandaag aan de dag uit? Hoe wordt die liefde van God, dat hij de wereld lief heeft, hoe wordt die nou zichtbaar? En dat antwoord weten we ook. Dat is door de gemeente, door jou en mij. Dus zou het kunnen zijn dat het een hele Bijbelse tekst is om te zeggen, want God heeft de wereld zo lief dat hij zijn kinderen hier op aarde geeft. Opdat een ieder kan zien dat God inderdaad liefde is. Ik denk dat dat een hele Bijbels gegeven is. Alleen als we die 2 zo naast elkaar zetten, dan wordt het iets enger. En dus moet ik toch wel even dingen zeggen. Als God ons geeft, dan geeft hij ons niet tot redding van de wereld. Dat was de taak van Jezus. Als Jezus zijn leven heeft gegeven, heeft hij ook de straf van de zonde gedragen en ons vrijgemaakt. Dat is een prijs die jij en ik nooit hoeven te betalen. God geeft ons als een getuigenis. Hij geeft ons als een afspiegeling van wie hij is. Wij mogen als lichaam van Christus en op vele andere plekken laten zien wie God werkelijk is. Het lichaam van Christus zijn is Jezus zichtbaar maken in deze wereld. Meent? Wij zijn het lichaam van Christus. Dat is niet een mooi geestelijk concept, maar dat is realiteit voor deze wereld. Iedereen kent dat liedje wel, hè? And they will know that we are Christians by our love, by our love. Dat liedje is natuurlijk heel leuk, zeker als het om de melodie gaat. Dat is mooi. Dat liedje is gebaseerd op Johannes 17, op Johannes 13, op Johannes 15. Dat zijn de hoofdstukken die over de liefde gaan en het feit dat God maar één ding wil. En dat is dat die liefde zichtbaar wordt. Dus ik geloof dat God vandaag aan de dag een groot verlangen heeft, ook met kerst. En dat God naar jou en mij kijkt en zegt van, ik zou het zo leuk vinden om jou aan andere mensen te geven. Jij mag mijn cadeau zijn. Ik wil je als cadeautje geven aan anderen. En bij die vraag willen we deze weken stilgestaan. Aan wie zou God ons nou als cadeau willen geven? Wat is Gods verwachting naar jou en naar mij toe? God de Vader die vol verwachting uitziet naar de komende kerst en zorgvuldig zijn cadeautjes inpakt en klaarmaakt om weg te geven. Aan wie zou God de Vader jou nu het allereerste willen geven? Ik denk aan het gezin waar je uitkomt. Ik denk aan je familie. Ik denk dat daar ons getuigenis echt begint. God geeft ons allereerst aan onze directe familie. Dus we gaan vandaag een beetje stilstaan bij wat is een gezin, wat is familie. Die woorden gebruik ik met opzet door elkaar. Om de volgende redenen. Dat is, als ik naar mijn gezin kijk, kijk ik naar beneden als het ware, mijn kinderen. Mijn ouders zijn overleden, dus ik heb niet zoveel gezin om naar boven te kijken. Hoewel Joke gisteren naar de moeder is geweest. Ondanks dat ze zich niet lekker voelt en vandaag ook thuis is. Dus we hebben wel gezin. Maar dat gezin is altijd wat breder dan het papi, mami en de ene baby of zo. Maar zo mag je het ook oppakken. God geeft ons allereerst aan onze directe familie. Familie, of het gezin, dat is het kanaal waardoor jij en ik in de wereld komen. Wel of niet een gebroken gezin of een gebroken familie. Jij komt in deze wereld door je vader en je moeder. En dat bepaalt in grote mate je identiteit. En meens? Ik heet Henk Rothuizen en dat bepaalt dat ik tot de Rothuizens behoor. In deze gemeente zitten een aantal mensen die mijn vader kennen. Wie kent echt mijn vader nog? Heeft hem echt ontmoet? Moet je kijken, het zijn allemaal mensen die hebben mijn vader ontmoet. En die hebben er ook allemaal een beeld bij. En sommigen zullen zeggen, Henk, je lijkt veel op je vader. En anderen zullen zeggen, je lijkt niet op je vader. Jammer genoeg niet. En weer een ander zal zeggen, je lijkt gelukkig niet op je vader. Dat is maar net hoe je er naar kijkt. Ik heb daar een behoorlijke worsteling mee gehad. En daar heb ik ook een leuk boekje over geschreven. Dus als je dat wil lezen, dan weet je waar ik doorheen gegaan ben. Ik behoor tot de Rothuizens. Of ik daar nu trots op ben of een hekel aan heb, dat feit kan ik niet veranderen. En dat kan jij ook niet. Jij behoort tot jouw familie, of je daar nu trots op bent of zelfs een hekel aan hebt. Of dat je daar een beetje neutraler in staat. Als het goed is, dan groei je op in een gezin. Dus de familie is ook het kanaal waardoor jij je grenzen leert kennen, je normen en waarden leert. Dat leer je allereerst in een gezin. En zeker als ik die allerkleinste van ons zie, van de week had ik met Natasja daar een gesprek over van, ja, je gaat nu de periode in dat de normen en waarden vastgelegd moeten gaan worden en de vrezen voor papa en mama vastgezet moet worden. Weet je wel? En ik beveel je aan daar maar heel consequent in te zijn. En heerlijk is dat dan om grootvader te zijn. Om wel dat advies te kunnen geven, maar niet de verantwoording te hoeven te dragen. Hè? Ga je gang. Dat is de tijd dat je leert wat wel kan, wat niet kan. Wat goed is, wat slecht is. Wat de binding is. En ook waar een heleboel dingen natuurlijk fout gaan. Je familie is ook het kanaal waardoor jij je cultuur om je heen filtert. Als je denkt dat je Nederlander bent en dat je de Nederlandse cultuur waarborgt in je hart, dan is het maar zeer ten dele. Jij en ik kijken naar onze Nederlandse cultuur als je Nederlander bent door de bril van je eigen opvoeding. Het verbaasde mij toen ik een jaar of 7 was dat de totale familie Rothuizen en Hak waar ik uitkom, dus niet allemaal in dezelfde kerk zaten. Dat heb ik ontdekt toen ik een jaar of 6, 7 was. Ik sprak toen als kind al in tongen en een van mijn ooms die vroeg of ik dat een keertje voor wou doen en ook uitleg wou geven. En toen ik dat thuis vertelde, terwijl ik daar zelf als kind geen last van had, en dat aan mijn vader vertelde, werd mijn vader boos. Die vond het zeer onterecht dat het aan zijn kleine kind gevraagd werd. Van zijn kant begreep ik het. Als hij de rust had gezien die ik gewoon had, had hij het ook gewoon kunnen laten liggen. Maar ik schrok ervan. Waarom is mijn vader nou zo boos dat ik iets doe wat ik niet anders ken dan uit mijn eigen gezin en uit de kerken waar ik kom? En nou blijkt ineens dat een oom die deel is van mijn familie daar blijkbaar heel anders over denkt. En toen begon ik te begrijpen, er zijn dus ook verschillende kerken. En dat was voor het eerst dat ik dat ontdekte. En dan zie je dus dat je je cultuur om je heen dus wel degelijk bekijkt door de bril waarin je bent opgevoed en waarin je leeft. In de zuidelijke cultuur, mijn oom Peter, als je die een keer zou ontmoeten, die vertelde bijvoorbeeld dat de gereformeerden en de katholieken in Maassluis, dat was water en vuur. En dan heb je die vlietjes in Maassluis. En dan woonden die aan de ene kant van de Vliet, en daar zat ook de protestants-christelijke school. Aan de andere kant zat de katholieke school. En dan scholden ze over de Vliet naar elkaar. Dat is natuurlijk lekker veilig voor kinderen. Ja. Nou, welke zinnig mens zal vandaag aan de dag nog denken dat katholieken je vijanden zijn? Ja. Maar toen was dat door de familie, door de structuur waarin je leeft, had je een andere bril op je cultuur. Hoe jij kijkt naar culturele ontwikkelingen in dit land is grotendeels bepaald hoe je opgevoed werd. Hoe jij kijkt naar de veranderingen in Nederland. Ben je daar bang voor? Kijk je daar met een geruststellend vermogen naar? Ben je blij met de uitdagingen die er voor ons liggen? Of juist angstig? Kan je best eens even kijken, maar hoe ben ik opgevoed? Hoe is mij geleerd naar zulke dingen te kijken? Dus de cultuur waarin we leven wordt in grote mate gefilterd door onze opvoeding. Je wordt onderdeel van een brede cultuur van je land bijvoorbeeld. Maar wel door de plek waarin je opgroeit en hoe je daarin staat. Ontzettend grappig is dat ik bij de Evangelische Omroep wat mensen uit Urk ontmoet. En die werken ook bij de Evangelische Omroep. Tjongejongejonge, dat land is lang ingepolderd, maar dat is nog steeds een eiland. Hele eigen cultuur. En hoe die mensen op dat eiland naar de Evangelische Omroep kijken. Als ik dat hier aan jullie in Rotterdam zou vertellen, dan gaan jullie ogen echt knipperen en je oren gaan flapperen van dat zal toch niet, dat is toch niet zo. Dat is een heel andere cultuur. Dat is ook wel bekend, hè, dat Urk zijn eigen cultuur heeft. Niet goed, niet fout, maar gewoon anders. Dus hoe jij naar de cultuur kijkt, wordt grotendeels ook bepaald door het gezin en de plek waar je opgevoed wordt. Het gezin wordt ook wel de hoeksteen van de maatschappij genoemd en dat is het ook. Het is Gods gegeven instrument om kinderen op deze wereld te zetten. Om als een kwetsbare baby in deze wereld te stappen, heeft God het huwelijk, het gezin en de familie als veilige plek geschapen. God is niet gek. God zegt, als een kleinkind, zoals onze kleine Paranoa, op deze aarde komt, puur afhankelijk van papa en mama, puur afhankelijk van grootvader en grootouders, puur afhankelijk van veiligheid en van liefde, dan heeft God daar een structuur omheen gezet. En dat heet het huwelijk. Waarin trouw en waarin veiligheid een waarborg zijn. Daar is God niet achterlijk of ouderwets in. Dat is een voorwaarde voor datgene wat er aan nieuw leven komt. Dus het familie en het huwelijk zijn de veilige instrumenten waardoor God zegt, op die manier kan er kwetsbaar leven in deze wereld komen. Het is niet alleen een veilige plek, het is ook een afspiegeling. Het huwelijk waar aan verbonden zit dat je elkaar trouw belooft en dat je dat doet voor andere mensen, zodat het vaststaat en zichtbaar is, is niet alleen maar een veilige plek, het is ook een afspiegeling van wie Vader, God en Zoon zijn, van de drie-eenheid. De drie-eenheid leven met elkaar in volkomen toewijding en in volkomen liefde. Dat is voor ons een beetje moeilijk voor te stellen. We denken dan aan vader en aan zoon, twee mannen. En dan denk je aan de Heilige Geest, aan iets moeilijks, iets onzijdigs of zo. Het woord geest is in principe een vrouwelijk woord, zeker in de oude vertalingen. Dus in die eenheid van God is ook een gemeenschap, is ook een liefde. Niet zoals wij dat kennen via seks of zo, maar er is een volkomen liefde en een volkomen eenheid. En volkomen eenheid en volkomen liefde leidt altijd tot creativiteit. Dus de schepping van de aarde is niet gekomen omdat God zin had om een aarde te scheppen met mensjes erop. De schepping van de aarde is gekomen omdat God gewoon creatief is en in eenheid en liefde met zichzelf leeft. En als je de wetenschap een beetje volgt en naar het universum kijkt, kan ik je wat garanderen. Hij houdt nog steeds van zichzelf en hij is nog steeds in volkomen eenheid. En hij is nog steeds aan het scheppen. En misschien zijn er wel honderden aarden zoals deze. Maar triljoenen jaren, lichtjaren weg, voor ons onbereikbaar. Misschien zijn ze er ook niet. Niet interessant. Het feit is interessant is dat God in eenheid en liefde met zichzelf woont en dat daaruit logische gevolg creativiteit komt. En dat zie je in het huwelijk het meest duidelijk weerspiegeld. Maar dat zie je ook in je eigen leven. Op het moment dat jij het naar je zin hebt op je werk, in vrede met je baas en met je collega's leeft, dus in eenheid, je houdt van je werk, je hebt het gewoon naar je zin, en je houdt je sabbatsrust, dan kom je tot creativiteit. De wetten van God zijn zo vreemd dan niet. Henk, bedoel je dat wel voortaan? Nee, helemaal niet. Gewoon denk eens over na. Weet je, sommige regels werken gewoon. Dus God heeft het gezin daarvoor neergezet. Even terug. Heb ik alles gezegd. In die context wil God jou en mij geven aan de familie. Met onze ouders helemaal bovenaan. Jij en ik mogen Gods liefdesgaven zijn aan onze ouders, aan ons gezin waar we uit voortkomen. Dus mijn vraag vandaag is, hoe kun jij nou het beste cadeau zijn voor je ouders met kerst? Leuke vraag, hè? Mijn eigen kinderen zitten er ook bij, dus die gaan nu even een beetje zitten zweten. Wat kunnen jullie nou het beste doen naar papa en mama? Wat kan je het beste doen naar je ouders? Wat kan je het beste doen naar je gezin? En dat geldt voor jou als je 15 bent. En dat geldt ook voor jou als je 65 bent. En dus nog ouder dan ik. Wat kan je ermee doen? Ik wil graag een antwoord hebben wat mij ook stimuleert. Ondanks het feit dat mijn ouders gestorven zijn. Dus wat zou ik nou kunnen doen? Wat kan jij doen? Hoe kun je Gods liefde nou het beste door je heen laten werken naar je ouders toe? Is dat door een bosje bloemen te kopen? Nou, dat is geen verkeerd idee, maar het is wel vluchtig. Door op visite te gaan, nou, ook geen verkeerd idee, maar kan erg saai zijn. Ja. Dus is dat het dan? Of zou er iets zijn en kunnen we een spaatje dieper in de grond in en iets doen wat gewoon blijvend is? Laten we eens kijken naar een verhaal uit de Bijbel. Jezus heeft een ontmoeting, die staat in Matteüs 19... en in Markus 10 en in Lucas 18. Dus het wordt drie keer verteld. Door de drie verhalende evangelisten. Johannes is natuurlijk een ander verhaal. Er staat nu, kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraag je mij naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. De jongeman vroeg welke. Deze, antwoordde Jezus, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en je moeder. En ook, heb je naaste lief als jezelf. Dit is een verhaal wat drie keer in de Bijbel voorkomt. Het is het verhaal waarin wij vaak koppelen de vraag naar eeuwig leven en het gevolg ook van rijkdom. Maar ondertussen gebeurt er toch wel wat we best even bij stil kunnen staan. Wat mij opvalt is, Jezus zegt, houd je aan de geboden. Waar staat dat? Even kijken hoor. Hier. Als je het leven wil, houd je dan aan zijn geboden. En dan vraagt hij, welke? Nou, even terug jongens. Oude Testament, Israël, waarin de wet altijd werd voorgelezen. Een beetje onnozele vraag toch, of niet? Ik zou gezegd hebben als ik Jezus was, alle 10 toch, boem. Of moet ik ze nog een keer voor je herhalen? Zijn we het mee eens of niet? Dat is toch logisch, alle 10. En wat zegt Jezus? Deze. En dan noemt hij de 5. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dat zijn de 5 interrelationele geboden uit de 10 geboden. En tot overmaat van ramp voegt hij er eentje toe die niet in de 10 geboden staat. Heb je naaste lief als jezelf. Henk, is dat dan geen gebod? Nou, ik denk dat dat gebod het overstijgende gebod is. Want als je die doet, hoef je over die andere 10 geen zorgen meer te maken. Heb God lief en je naaste als jezelf. En dan zegt Jezus, dan is het helemaal oké. Dus de 10 geboden kan je terugschroeven naar 2. Daar wijst Jezus al een beetje naartoe. Maar heel opmerkelijk dat hij over de geboden van God geen wonder, geen ene woord zegt. Ik heb hier de 10 geboden even erbij geplakt. En ik neem aan dat jullie hem allemaal wel kennen. Ik heb ook even moeten werken hoor. Wij zijn niet zo in de geboden. Hè? Ik zal ze noemen. Je mag geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. Geen afgodsbeelden maken. Je mag de naam van God niet ijdel gebruiken. Je moet de Sabbat houden. Dan de 5e is, eert uw vader en uw moeder. De 6e is niet doodslaan. De 7e is niet echtbreken. De 8e is niet stelen. De 9e is geen vals getuigenis afleggen. En de 10e is de BMW van je buren niet begeren. Dat zijn de geboden. Ja, daar staat je os of zijn ezel mag je niet begeren. Maar daar hebben we helemaal geen moeite mee. Dus toch wel wonderlijk. Opmerkelijk dat Jezus de boel zo omdraait. Dat hij toon eerbied voor je vader en je moeder aan het eind zet naast dat allergrootste gebod. En dat hij, uw God is 1, heb geen andere goden voor zijn aangezicht. Al die dingen die op de heiliging tot en met de Sabbat toe, daar praat hij dus niet over. Dat vind ik opmerkelijk. Dus als hij praat over een leven hebben, het eeuwige leven, dan gaat Jezus in op de relaties die we hebben. Blijkbaar denk ik dat hij dat doet omdat daar de problemen liggen. Het gebod. Laten we eens teruggaan naar dat gebod. En dan zal ik zo meteen nog even terugkomen op dat feit waarom die eerste 5 eigenlijk niet nodig zijn. Ja. Of zeg ik dat hier? Laat ik dat eerst maar zeggen. Ik ben tijd kwijt in mijn notities. Waarom noemt Jezus die eerste 5 geboden niet? Ik zal het je heel simpel zeggen. Natuurlijk zijn die eerste 5 geboden net zo belangrijk als de volgende 5. Maar Jezus wijst de jonge man op een pad naar geluk. Hij zit vast aan zijn rijkdom en laat dus zien van jouw oplossing voor een gelukkig leven zit in de stappen die jij gaat maken, hoe je met je centjes omgaat en met de mensen om je heen. Je zou kunnen zeggen, ja, maar eerst met God. Ik denk dat de jongen oprecht God diende, dat Jezus dat ook zag. Maar er is iets heel vreemds. Jij kan God eren zoveel als je wilt. Daar wordt God niet groter van. Je kan net zo goed de Sabbat houden zoals je maar kan. Ook daar wordt God niet groter van. Onze godsdienst en ons heilig gedrag heeft geen effect op Gods grootheid. God is groot. Punt. God is heilig. God is liefde. En ik kan daar niks aan toevoegen. Absoluut helemaal niks. Ik kan met mijn goede gedrag helemaal niet God groter maken. Ja, maar Henk, je kan hem toch daarmee blij maken? Ja, natuurlijk, hij zal blij zijn met mijn goede gedrag. Maar zelfs mijn goede gedrag komt uit genade van hem, waar of niet? God is zo volmaakt dat hij mijn goede gedrag niet nodig heeft om zichzelf beter te voelen. Het zegent hem wel. Dus Jezus legt hier voornamelijk de nadruk op van hoe jij je gedraagt tegenover je naaste heeft wel degelijk effect. En vooral effect op jou. En daar moet je dan ook maar beginnen. Want zijn oprechtheid naar God toe, dat zal wel goed zitten. Een tweede is, als ik begin met mensenliefde te hebben, in de regel heeft dat als effect dat ik daardoor heel dicht bij God ga leven. Pas dan wordt God groter voor mij. Ik ontdek dat Jezus mijn buurman liefhebt en dat het voor mij toch behoorlijk wat moeite kost. En dat mijn God die buurman wel degelijk als schepping van hem ziet. En dus kiezen van hoe God ernaar kijkt, is dus het resultaat van mijn keuze om mijn naaste lief te hebben. Ik kom daardoor dichter bij God. En dat heeft dan de wisselwerking dat je daardoor weer dichter bij mensen komt. We gaan verder. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God zal geven. Dat staat in de wet in Exodus 20 en vers 12 en Deuteronomium vers 5 en 16. Vanuit die hoek zullen de meesten van ons een klein beetje weerstand bij voelen. Maar ja, de wet. Niemand kan zeggen dat het fout is. In het Nieuwe Testament wordt het in dit verhaal, zoals we dat net gelezen hebben, herhaald in Matteüs 19, vers 19, in Marcus 10, vers 19 en Lucas 18, vers 20. Dus Jezus gebruikt het heel duidelijk om een les te geven aan een rijke jongeling. Vervolgens staat het twee keer in het Nieuwe Testament als bevestiging van het Oude Testament, in Matteüs 15, vers 4 en in Marcus 7, vers 10. En in de afsluiting van de boeken, Paulus aan zijn meest geliefde gemeente in Efeze, vlak voordat hij begint over geestelijke strijd, gooit hij deze tekst er ook nog even in. Ook weer zo opmerkelijk. Waarom nou weer dat gebod vlak voordat je begint met geestelijke strijd? Ik kan je sowieso wel zeggen van, het is beter vrede in je leven te hebben als je geestelijke strijd gaat doen dan dat je oorlog hebt. En het gebied waar de meeste oorlog is, is misschien wel op dit punt. Maar daar komen we zo meteen nog wel even op. Toon ontzag, heb respect, eer uw vader en uw moeder. Dat zijn de vertalingen die er zijn. Volgens mij is dat een daad van oprechte, gevende liefde. Liefde kennen wij meestal als iets zoets, als iets liefs, als sensueel, seksueel, lekker aardig zijn. Vooral het genot of de lust zit er heel dichtbij. Maar laten we het eens zeggen van liefde is toch ook vooral aardig zijn. Ja, dat is waar. Maar liefde kan ook heel tuf zijn, kan ook heel hard zijn. Hard vind ik niet het juiste woord, maar wel taai. Niet zo makkelijk. Het valt niet mee om je kinderen echt lief te hebben en ze te tuchtigen bijvoorbeeld. Dat kost soms moeite, iedere ouder heeft dat. Matthijs en Natasja moeten nu die kleine gaan opvoeden en die komt binnenkort in de ik ben twee, dus ik zeg nee periode. En ik had met Natasja het verhaal van, dat wordt de tijd dat je tuf moet zijn. Dat je vast gaat leggen als papa en mama drie keer waarschuwen, na drie keer is het afgelopen. Ik als ouder kies ervoor om niet meer dan drie keer te waarschuwen. En tot drie tellen. En dan zeg je het de eerste keer, en dan de tweede keer. En in je stilte van je hart zeg je, oh alsjeblieft ga nou gehoorzamen, want ik moet me aan mijn eigen belofte houden. Toch? En je weet als je het niet doet, heb je dadelijk een kind van zeven die je 80 keer kan roepen van doe het nou niet, maar ze doen het toch. Want ze hebben nooit geleerd te luisteren. Maar oh, wat is dat moeilijk als ouders. En wat is liefde dan hard en tuf en taai. Met me eens? Of spreek je tegen Spanjaarden of zo? Ja? Hè? Nee, die dan weer terug. In de zak. Ja. Kan moeilijk zijn. Zou het voor God soms ook pijnlijk en moeilijk zijn om ons te vertellen wat goed is en wat slecht is? Ik denk het wel. Zou God soms tegen ons zeggen, joh, pas nou op, anders loop je vast in de tunnel. En hoe vaak moet hij dat zeggen? Of vertrouw me nou maar, ook al zie jij de zonnewijzer niet. En hoe vaak moet hij dat zeggen? En ik schaam me wel eens dat hij dat tegen mij wel meer dan twee keer of drie keer moet zeggen. Omdat ik zo slecht heb leren luisteren. Toon ontzag is een daad van gevende liefde. En ik hoop dat je dat gaat zien, vooral voor de jongeren. Je geeft iets, namelijk respect, eer, ontzag. En dat is een daad van liefde. En dat is een keuze die je moet maken, ondanks. Ontzag tonen houdt in dat je begrip hebt voor de zwaarte van de taak of de verantwoording van je ouders. Dan heb je ontzag. Ik heb ontzag voor mijn ouders, hoe ze mij hebben opgevoed en de taak die ze op hun schouders namen. Eren houdt in dat je dankbaar bent voor wat goed gegaan is. Ik eer mijn vader en moeder voor de dingen die ik heb geleerd van ze. En daar ben ik ook trots op. Dat is de eerkant. En als je dat hebt over respecteren, dan houdt het in dat je de familiewaarden die je bij je draagt graag in ere houdt. Mijn respect naar mijn ouders zie je het beste aan de dingen die ik van mijn ouders heb overgenomen aan waarden en normen en die je doorvertaalt naar de huidige maatschappij. Een van de dingen waar ik mijn vader het meest voor respecteer is dat die man toch als gereformeerde pinkstervogel ontzettend genadig was. Ook in zijn tijd in het volle evangelie. Hij leidde wel een kerk waar meer genade werd gepreekt dan in de meeste kerken rondom hem heen. En toen hij bijna stierf en zei, Henk, het meest belangrijke is dat God liefde is. En ik wenste dat ik daar meer over gesproken heb. Even mijn knopje omgezet, dan zal ik de rest van mijn leven heel veel over Gods liefde spreken. En ik weet dat hij in de hemel zit te glimlachen als ik het iedere keer weer zeg. Goed zo, Henk. Je hebt de waarde die ik ontdekt heb voortgebracht. Dat is mijn respect. En zo eer ik en zo probeer ik ontzag te tonen. En zo ben ik soms pisnijdig over de dingen die ook gebeurd zijn. Moet ik er wel even bij zeggen. Liefde zorgt dat je de dingen zuiver gaat zien. Ondanks dat er buiten dat er toch wel fouten zullen gemaakt zijn. Of misschien nog steeds gemaakt worden. God zegt, heb je vader en je moeder lief door ze te eren, ontzag te hebben en respect te hebben. Dat is een opdracht. Nou, ik wil afsluiten voor de eerste keer. Ik ga straks nog een stukje verder en dan sluiten we voor een tweede keer af. Ik wil puur naar de opdracht van God kijken en een stukje gehoorzaamheid. Ik kom straks nog wel over ja maar. Maar de eerste vraag is, hoe zou God willen dat jij deze kerst je ouders kunt eren, respecteren of ontzag kan tonen? De eerlijke vraag naar jou toe. Ik ga er geen antwoord op geven. Ik wil dat die vraag bij jou ligt. Hoe ga je dat doen? En denk eens over die drie dingen na. Hoe eer je ouders? Hoe respecteer je ze? En hoe toon je ontzag? Hoe ga jij dat doen, deze kerst? Tweede vraag is, mag God jou aan je ouders geven? En wil jij daar een keuze van liefde van maken? Hé, als ik dat doe, is dat mijn keuze van liefde. En dat geldt voor iedere leeftijdsgroep. En misschien zeg je dan van, ja, dat is allemaal wel leuk. Ik wil dat wel doen, maar jij kent mijn ouders niet. Dat is erg leuk, maar jullie kennen de mijne niet. Tenminste, niet zoals ik dat doe. Laten we eens verder gaan. God beloont gehoorzaamheid. Paulus zegt het heel mooi. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het u goed gaan en zult u een lang leven op aarde hebben. Geweldig. Even nadenken wat er staat. Het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Wat voor belofte dan? De belofte van een lang en goed leven. Dat lijkt me niet verkeerd. Dat komt ook heel dicht bij Gods eerste liefde. God gaf zijn Zoon, Jezus Christus, zodat we eeuwig leven hebben. En meent, dat cadeautje van God hebben we allemaal ontvangen. Ja? Dan is er nog een cadeautje en dan ontvang je een goed en lang leven hier op aarde. En dat cadeautje ben je zelf. Als God jou mag geven aan je ouders, als we onze vader en moeder respecteren en eren, dan krijg ik een cadeautje terug. Dat is een lang leven, maar ik moet er zelf een cadeautje voor worden. Waarom is dit de eerste belofte? Of de eerste gebod waar een belofte aan verbonden zit? Waarom niet het eerste tot en met het vierde gebod? Nou, dat heb ik al gezegd. Die gaan over God zelf. En aan God valt niks toe te voegen. Daar is geen disharmonie. Jij en ik dragen niet bij aan het beter worden van God en God wordt ook niet mooier als ik hem lief heb. Maar de wereld wordt wel mooier als ik mijn ouders eer en respecteer en ontzag voor heb. Dan wordt de wereld mooier. Want daardoor kan God zijn liefde laten afspiegelen door jou en mij heen en door onze gezinnen heen naar deze wereld. Ja, maar jij kent mijn ouders niet. Jij weet niet hoe ze zijn. Geen enkele ouder is perfect. Laat dan maar starten. En dus is er geen mens die niet ergens zijn ouders moet leren aanvaarden voor wie ze zijn, of ze te vergeven voor wat ze gedaan hebben of nog steeds doen. Voor de gezinnen die hier zitten met vader en moeder in de zaal en kinderen in de zaal zal dat reuze meevallen. Dat zijn in de regel vrij stabiele gezinnen. Maar zelfs daar speelt het. En ik kan me best voorstellen dat er eentje hier zit van leuk hoor, maar mijn vader zit hier wel maar. Of mijn moeder zit hier wel maar. Geen enkele ouder is perfect. Mijn eigen kinderen zullen ook hun nukken hebben naar mij toe. En die ruimte is er ook. Tegelijkertijd, God geeft wel een opdracht. Soms is het ook gewoon niet eenvoudig. En ik ga je uitleggen wat er in een familieconflict kan komen. Als een gezin gebroken is, of als daar grote zonden gebeuren, dan is dat effect even wat verder dan wanneer je baas zijn humeur niet heeft en verkeerde dingen tegen je zegt. Onze familie, ons gezin, heeft invloed op je bestaansrecht. Ik heet Henk Rothuizen. Ik lijk ook op mijn vader en ik lijk ook op mijn moeder. Dus de effecten van zonde van hun raken me twee keer zo erg dan van een ander. Die band is veel dichterbij. En dus ook de effecten. Het is ook mijn normen en mijn cultuur die me bijgebracht is door hen. Dus ook wat goed en fout is, is door mij gekleurd binnengekomen. Heel bekend is dat wanneer bijvoorbeeld de zonde doorgaat van het ene geslacht in het andere geslacht. Het bepaalt dus heel veel in je leven. En omdat het vanaf je geboorte geldt, zijn veranderingen niet makkelijk. In een gezin zou je nooit snelle veranderingen zien. Tenzij er een grote zonde is en de ouders bekeren zich en ze leren Jezus kennen. Voor de rest zijn het in de regel sporen die zich hebben gevormd door jarenlange tradities van fouten of van goede dingen. Correct? We geloven hebben dat je ouders veranderen. Ik help het je meegeloven, maar die kans is heel gering. Toch? Mijn vader veranderde enorm de laatste jaren, totdat hij echt ziek werd en afscheid ging nemen. En toen werd hij toch weer zoals hij vroeger was. Het zat er zo diep in. Overigens ook hele goede dingen. Als die sporen nu eenmaal getrokken zijn en als dat littekens in je ziel achterlaat, dan valt het niet mee om voor veranderingen te streven. Maar jij kan wel wat doen. Tegelijkertijd, als je kijkt naar situaties van papa en mama en dingen die fout gaan in een gezin, en je focust op de zonde en je denkt dat je gerechtigheid hebt door te zeggen, ja, maar dat is toch in en in fout, moet je ook wat zeggen. En hoe lang je daarnaar kijkt en je houdt het vast, ga ik je er wat anders vertellen. Het zal bitterheid in je hart brengen. En als je een kort en niet gezond leven wil hebben, moet je vooral bitter worden. Vooral lekker kritisch, vooral chagrijnig. Vooral zeggen dat je vader en moeder het allemaal heel erg slecht doen en dat ze zo negatief op je zijn. En ik wens je veel succes. Want bitterheid is een afschuwelijk iets in je leven. Ik durf het hem lekker hard op hier te zeggen, omdat ik weinig mensen in deze gemeente ken die bitter zijn. Of weinig, eigenlijk niet één. Maar het speelt wel bij ons allemaal. Er is niks zo afschuwelijks als bittere christenen. Je komt ze wel eens tegen. Hallo, hoe gaat het met je? En dan trek je de deur open, weet je wel. Ze kunnen alleen maar praten over een negatieve ervaring van de vorige gemeente of van de vorige voorganger. Of van die en die oudste of van die en die naaste. En het enige waar ze mee bezig zijn is met bitterheid. En dat is ongezond. De Bijbel waarschuwt ervoor. Dus daar moet je van af. Daar moet je wat aan doen. En of dat nou heel ernstig is of kleine dingetjes zijn, zorg dat je er vanaf kan. Dus wat zijn de Bijbelse stappen om uit dat spoor te komen? En zeker als je nog bij je ouders thuis woont en er zijn van die dingen, dan moet je wel een paar dingetjes goed doen. Dus laten we eens kijken, daar sluiten we mee af. In Hebreeën 12 vers 10 staat, want zij, dat zijn onze ouders, hebben ons voor de luttele dagen, dat is die 20 jaar dat je bij je ouders bent, naar hun beste weten getuchtigd, opgevoed. Maar hij, God, doet het tot ons nut, omdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dus als God ons tuchtigt, gaan we ook meer op hem lijken. Als onze ouders ons tuchtigen, gaan we meer op hen lijken. En in de mate dat ze op God lijken, is dat een zegen. In de mate dat ze dat niet lijken, hebben we iets te vergeven. Dus waar begin je nou in zo'n proces als je denkt over je ouders en je hebt moeite met de bitterheid die toch in je hart zit? En daar hebben we allemaal bij tijd en wijle last van. Laten we dat even zeggen. Niemand heeft een perfecte ouder. Dus wat is nou de eerste stap die je kan doen? De eerste stap die je kan doen is erken nou eens dat je ouders beperkingen hebben. Je ouders zijn altijd producten van hun tijd en van hun cultuur. En komen ook maar ergens vandaan. En de Bijbel zegt, ze hebben naar hun beste weten het ons opgevoed. Iedere ouder houdt van zijn kind en probeert zijn kind zo goed mogelijk op te voeden. Maar ook maar binnen het wetenschap wat ze zelf hebben of de voorbeelden die zij hadden. Mijn ouders waren product van hun tijd. Vlak na de oorlog, getrouwd, ik ben in 1949 geboren. Jarenlang geen woning gehad. Ik ben ook ergens op een bovenkamertje geboren. Hard, heel hard werken. Zesdaagse werkweek van 48 uur. Dan zondags naar de kerk. Weinig tijd voor elkaar. Geen verwerking van de oorlog. Daar werd geen tijd aan besteed. Dus ook geen emoties. Mijn vader had moeite zijn emoties te laten zien. Dat heb ik als kind enorm gemist. Laat staan een bemoediging. Dat had je niet nodig. Gewoon, je moet 9 halen of 8 en geen onvoldoendes. Op het gebied van seksueel vlak waren ze heel preuts. Weinig openheid. In de jaren 60, waar ik natuurlijk tiener werd en dus de seksuele revolutie uitbrak. Nou, dat was een gevoelig punt. Maar daar werd niet over gesproken. Dat was heel weinig. En als er over gesproken werd, zat er een spanning op dat je niet meer normaal kon praten, weet je wel. Ik durfde ook niet tegen mijn ouders te zeggen wat ik wel wist. Het was heel netjes om net te doen alsof je zo'n groen blaadje was en dat je echt niks wist. We leefden in een zuilencultuur waar je niet geacht werd uit te breken. Dus je was gereformeerd, je kocht je brood bij de gereformeerde bakkerij en je ging naar de gereformeerde slager enzovoort. En ik leefde in die tijd natuurlijk dat dat allemaal doorbroken werd. Dat heeft mijn vader ook gekleurd en ook zijn opvoeding naar mij bepaald. Niet dat hij daar streng in was, integendeel. Ik vind dat mijn vader juist uit een hoop van die dingen uitbrak, maar niet altijd wist hoe hij dat moest doen. Dus als je niet geleerd hebt hoe je je oude kinderen moet bemoedigen, hoe je een stukje emotie moet geven, hoe ga je dan seksuele opvoeding geven? Dus mijn vader deed dat als een leraar, met een dia-serie. Werden we neergezet, weet je wel, als een predikant. Weet je wel. Hij deed ook een uitnodiging aan het eind. Heb je ergens moeite mee? Weet je wel? Mijn vader heeft enorm geworsteld of masturbatie wel of niet een zonde was. En dan kan je nagaan ook hoe je daar als kind dan in geholpen wordt. Nou, niet dus. Want hij wist het zelf ook niet. Dat waren worstelingen. Moet ik nou mijn vader kwalijk nemen dat hij daarin wel eens dingen zei die niet goed waren of me niet goed geholpen heeft? Of kan ik ook erkennen dat hij beperking had? En hem waarderen? En hoe kijken mijn kinderen weer naar mij? Precies eender. Maak je geen illusies. Tweede is, zie de dingen die ze wel goed gedaan hebben. En wees daar dankbaar voor. Mijn ouders groeiden dus op vlak na de oorlog met weinig geld. Ik moest altijd de broek van mijn broer afdragen. En het jasje en zo, weet je, die was 2 jaar ouder, totdat ik langer werd dan hem. En toen was het andersom. Dat ging de goede kant op. Hè? Nou, dat soort dingen, die tafereelen hebben we meegemaakt. Mijn moeder stopte nog sokken. En ik weet wel dat er bij ons thuis gezegd wordt dat in Amerika mensen een gat in een sok, de sok weggooiden en nieuwe sokken kochten. Ja, dat deden ze in Amerika. Nou, toen was ik contact ermee. Maar dat werd gewoon nog gestopt. En ik weet ook wel dat ik een paar nieuwe schoenen kreeg van mijn ouders. Prachtige punters. En dat ik ermee ging voetballen. Oh, wat ik toen op mijn kop gekregen zeg. Met je nieuwe schoenen, dat mocht natuurlijk niet. Je moest je oude schoenen aantrekken. Ik kan 1 ding heel goed herinneren. Ik geloof dat ik 7 jaar oud werd. En als ik verjaardagscadeau mocht uitkijken, uitzoeken. Dan liep ik naar de Pannenkoekstraat. Daar zat een grote speelgoedwinkel. En dan drukte ik mijn neus tegen de ruit aan. En er stonden al die Dinky Toys. Dinky Toys, dat waren de kleine autootjes toen de tijd, zo groot, van staal gemaakt. En ik weet nog wel dat de eerste uitkwam waar plexiglas in de ruitjes zaten. Moet hier sommige van de ouderen ons ook wel meegemaakt hebben. En de eerste autootjes die zelfs een beetje vering hadden, dat was echt heel mooi. En daar speelde je mee. En dan weken van tevoren ging ik al kijken en dan koos ik die ene auto uit die ik dan mocht vragen voor mijn verjaardag. En ik weet nog wel dat mijn vader een keer meeging en we gingen samen mijn cadeau kopen. En ik wist al lang, ik wilde die Cadillac. En het liefst in het roze. En dat was zo'n Cadillac cabriolet. En dat mijn vader met me meeging en natuurlijk die auto wou ik hebben. En voor de rest ook niks anders. Dat was hem. En dat mijn vader zo genereus was en die gaf me er een caravan bij. Die kon je erachter haken. Ik heb me nog nooit zo gezegend gevoeld met twee cadeautjes. Dat was natuurlijk wel in die tijd. En ik weet dat dat een behoorlijk wat kostte. En ik denk dat hij toen wat ruimer had. En dat hij echt zijn kind wou zegenen. En gelukkig wou maken. Maar dat heeft mij toen diepe indruk gemaakt. Een ander ding wat hij heel goed gedaan heeft, waar ik hem heel dankbaar voor ben, is dat mijn vader me geleerd heeft dat God nooit terugkomt op je zonde. Dat als God je vergeeft, dan ben je vergeven. En dat deed mijn vader ook als geen ander. Op 11-jarige leeftijd had ik postzegels gestolen bij de Bijenkorf en bij de Galeries Modern. Samen met een vriendje. En we werden gesnapt door de politie, althans door de bewaking. En ik werd in zo'n mooie Chevrolet Suburban thuisgebracht, maar wel na het eten. Eerst op politiebureau gezeten, hoop ellende. En ik werd voor de deur thuis afgezet. Meneer, uw zoon is opgepakt en hij heeft gestolen enzovoort. Dus mijn vader zei, ga jij maar naar je kamer en maak je maar klaar, want je krijgt straf. En die ging met de politie praten. Daar heeft hij een goede deal met de politie gesloten van dat ik wel degelijk op bureau terug moest komen. Dat was normaal in die tijd pas bij de tweede keer. Maar hij vond dat ik ook door de maatschappij gestraft moest worden. Daarna kreeg ik straf zoals mijn vader dat gaf. Dat was hard. Ik weet nog wel dat ik niet op mijn kont kon leren. En dat ik op mijn buik in slaap gevallen ben. Zozeer deed dat. En dat was die tijd. Hij had de krant er nu wel mee gehaald hoor. Maar goed. Ik ga je nog wat zeggen. Later kwamen de andere mensen over de vloer en er werd er wel eens wat over mij gezegd. En noem maar op. Ik heb mijn vader na de straf nooit meer horen praten over het stelen. Never. Dat heb jij gedaan. We weten dat het fout is. Je krijgt je straf. En na je straf ben je gewoon weer mijn zoon. En is het er niet meer. Het is er niet meer. Ik heb zoveel mensen in pastoraat meegemaakt die zo moeite hebben om de vergeving van God te aanvaarden. Dat ik altijd dacht, waarom niet? Totdat je dit ontdekt. Dat je een gezegend mens bent, dat je ouders hebt die in principe van God gewoon perfect in werking hebben gezet. En sommigen van jullie kennen dat niet. Maar wees dankbaar voor de dingen die wel goed gegaan zijn en wat ze geleerd hebben. Erken wat fout ging. Ja, ouders maken fouten. Erkennen dat iets fout gaat is de basis voor vergeving. Je kan alleen maar iets vergeven wat fout is. Dus je moet eerst bepalen of iets fout is. Dat kan naar je eigen normen zijn of naar andere inzicht. Nou, erken dat dan. Dat kan voor jezelf zijn of in overeenstemming met elkaar. Ik heb mijn vader wel eens een keer geconfronteerd. Dat waren geen leuke gesprekken, maar dit is niet goed, pa. Dan was ik wel dik 35, moet ik zeggen. En er is over gesproken en samen gezegd, ja, dat is goed, en samen avondmaal gevierd. Soms zou je dingen moeten erkennen die fout zijn en die zeg je niet tegen je ouders, omdat je ze te veel respecteert, omdat dat hun cultuur is. Er zijn dingen die ik nooit met mijn vader uitgesproken. Hij leefde in zijn cultuur en ik in de mijne. Als het ter sprake kwam, was het een open zaak. Dus erkennen wat fout gaan is een basis voordat je de stappen kan doen die daarna komen. Dit en dit is echt fout. Dus als jouw vader of je moeder of je oom of je tante aan je gezeten heeft en dat heet seksuele intimidatie of mishandeling, dan is dat fout. Dan moet je dat kunnen noemen en zelfs liefst nog de datum erbij. Er zijn dingen die echt absoluut fout zijn. En misschien dat hij het erkent, misschien ook niet. Sommige dingen zijn niet bespreekbaar. Dan ga je naar je hemelse vader en je zegt, Vader in de hemel, dit is in en in fout. En als God dan zegt, ja, dat is in en in fout. Dan pas kan je de volgende stap doen. De volgende stap is, geef de wraak en het onrecht aan God. Wat jij en ik hebben als onrecht ons eens aangedaan, is dat we heel snel de neiging hebben, ik ga het betaald zetten. Of je wil afbetaling zien. En ik zou wat stellen, kijk alsjeblieft maar eens naar zulke soort programma's. Het loont absoluut niet wanneer de ander gestraft wordt. Dat geeft geen genoegdoening. Echt niet. Ja, dus de dronken vent die een kind overrijdt en die komt voor het gerecht en die krijgt zijn straf. Interview de ouders. En als ze bitter zijn, zou je altijd dit horen. We krijgen ons kind er niet mee terug. Nee, dat krijg je ook niet. We vinden de straf veel te laag. En dan hoor je dat die bitterheid vastgehouden wordt. En soms hoor je mensen zeggen van, we weten dat we ons kind hier niet mee terugkrijgen, maar het is goed dat gerechtigheid geschiedt. En het oordeel van de rechter laten we los. Wij moeten verder. En dan zie je dat er een openheid komt. Alle moderne manieren van in contact brengen tussen slachtoffer en dader heeft daarmee te maken. Want je helpt beide. Wraak en het onrecht geef je aan God. En voor zover het in de maatschappij iets plaatsvindt, geef je dat aan de rechter en aan het gerecht. Daar heeft God het gerecht ook voor in het leven geroepen. De maatschappij, heet het, de regering, hè? De overheid draagt het zwaard niet ter vergeefs. Heeft in mijn ogen niet zo gek veel met het leger te maken, maar gewoon met het oordeel wat ze mogen uitspreken op allerlei vlakken. Dus als iemand een zonde doet in zijn gezin, wat ook een zonde is naar de wet van de mensen hier, behoor je voor het gerecht te komen. Dat is mijn 100% overtuiging. Want je zondigt ook tegen de wet. En de wet is er niet voor niks. Maar geef die wraak dan ook aan God en geef die wraak dan ook aan het gerecht. En ja, de Nederlandse wet is heel soepel op een hoop dingen. Heel genadevol. Straffen zijn niet zo lang. Ja. Moeilijk, hè? Loslaten en aan God geven en aan de instrumenten die God ervan geeft. De volgende stap die je kan doen, als je kan zeggen, Vader, ik vertrouw u het recht toe en ik vertrouw u de wraak toe, dan kies ik ook voor vergeving. Nog één dingetje over die wraak. Weet je wat het grootste probleem van ons allemaal is? Hetzelfde probleem als Jona. Ik weet wel dat u een genadig God bent. Snel in vergeving, langzaam in boosheid. En ik ben snel in boosheid, langzaam in vergeven. De grootste moeite die ik met de wraak aan God geven heb, is dat ik weet dat God genadevoller is dan ik. En ik wil graag even meppen. Dan moet je vanaf komen, die boosheid, bij God brengen en aan God overlaten. En vervolgens pas dan kan je de stap doen. Ik kies voor een levensstijl van vergeving. Zeker als je ouders nog leven, kies je voor een levensstijl van vergeven, vergeven, vergeven. En eren en respect tonen. En dat meer ontzag tonen. Op die drie punten zijn er genoeg dingen te scoren. Op de punten waar je vergeven moet, zou je vaak nog eens een keer moeten kiezen. Heer, kies opnieuw om te vergeven. Maar dat is niet verkeerd. Je wordt er een heel mooi en prachtig mens van. En dat is ook wat ik jullie toewens, om mooi te worden. Ik wil afsluiten. We hebben twee dingen genoemd. Eén, van wat kan jij betekenen? Tweede, en als dingen fout zitten in het gezin, wat doe je dan? Dat is de weg van vergeving kiezen. En ik wil aan jullie vandaag vragen. God wil vandaag opnieuw een cadeau geven met kerst aan de mensheid. En waar begint God dan? Zou Jezus vandaag door jou naar deze wereld kunnen komen? Wil jij een onderdeel worden van deze kerst? En mag Jezus jou aan jouw ouders geven? Door ze te eren, ontzag te tonen en te respecteren. En als je dan zegt, ja maar, om dat bij God te gaan brengen. En dan zeg, Heer, laat mijn instrument van uw heling zijn. Jezus kwam ook in een gebroken wereld. Reden genoeg om nee te zeggen. Maar hij deed het toch. Kunnen we daar Jezus in volgen? Zo'n moment stil zijn, onze ogen sluiten. In deze adventtijd willen we kijken hoe God ons kan gebruiken naar buiten toe. En vandaag ligt de vraag principieel voor je. Wil jij een cadeau van God worden voor de omgeving waar God je in geplaatst heeft? Beginnende in het gezin waar je uit voortkomt. En ik wil je een minuut de tijd geven om daar rustig met de Heer over te spreken. Om ja of nee te zeggen. Of om ja te zeggen, maar. En dat maar ook bij de Heer te brengen. En als je met dat maar heel veel grote problemen hebt, zijn er genoeg mensen hier die je daarin willen helpen. Vermits je maar kiest om ja te zeggen. Heer Jezus, ik wil u vragen of u met uw liefde en uw genade op een ieder van ons wil komen. Als we gehoorzaam willen zijn aan uw wet, waar een belofte aan vastzit van een lang leven. We kennen, Heer Jezus, dat u gekomen bent en door uw komst dat we eeuwig leven hebben. We erkennen ook, Heer, dat we een lang leven zouden willen hebben. En u reikt ons een instrument aan, een stap te doen. En als gemeente, Heer, willen we daarop reageren, in de stilte van ons hart. En ik vraag u, Heilige Geest, om in gemeenschap met ons mee te gaan. Ons te helpen erin de goede keuzes te maken. En dat te doen in de liefde van de Vader en de genade van de Zoon. Amen.